Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 3:30, let u op het afwijkende tijdstip, vanmiddag om 3:30 gaat dominee Van Esterik voor u voor. Volgende week zondag 21 augustus zijn de diensten als volgt. Om 10:00 hoopt dominee Boyten voor te gaan en om 4:30 dominee Kroneman. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Martijn en Marjolein Schumacher voor hun dochter Lieneke en door Henk en Johanneke van der Giezen voor hun zoon Jesse. De doopbediening zal plaatsvinden in de morgendienst van zondag 28 augustus. De collecten in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 60ste en het 69ste vers. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. In vers 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 60 en 69. De gemeente luistert ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heer en zingen we daarna uit Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 106, nadat we samen hebben geluisterd naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus geeft van deze wet een hoofdsom als hij zegt: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. En in de voorbeden willen we in het bijzonder gedenken Eli Hoogendijk, die na een ongeluk thuis herstelt van zijn verwonding. En de Heere ook danken dat zijn leven gespaard is. Laten we samen bidden. Heere, trouwe God en genadige Vader. Op deze morgen brengt u ons als gemeente samen in de kerk, samen voor uw aangezicht. Samen rondom uw woord, waarin u zelf tot ons spreekt, waarin u zelf het woord neemt om ons te onderwijzen. Heere, geef dat we daarvan vanmorgen doordrongen zijn. Als we in de kerk komen, dat we niet zomaar in een gebouw zijn om samen gezellig bij elkaar te zitten. Om samen te luisteren naar een preek. Maar dat samenkomen als gemeente in de kerk samenkomen is voor uw aangezicht. Dat we bij u komen. Dat we vanmorgen zitten voor u. En dat we vanmorgen, Heere, u ontmoeten. In de verkondiging van het woord, in het lezen van het woord. En Heer, als dat besef tot ons doordringt, als we dat bepeinzen, Heere, overdenken, laten doordringen tot in ons hart, Heere, dan moeten wij het u belijden dat we voor u niet kunnen bestaan. Als we vanmorgen komen voor uw aangezicht, Heere, dan moeten wij het u belijden dat wij van het heilspoor zijn afgegaan, dat wij uw wet, uw geboden hebben overtreden. Dat wij er niets van hebben terechtgebracht. Als de Heer Jezus ons de hoofdzonde samenvatting van de wet voorhoudt, uw liefde hebben boven alles en onze naast als onszelf, Heere, dan is onze liefde gebroken. Dan zijn wij mensen die daarin tekort schieten. Die onvolkomen zijn. En die daarom, als we kijken naar onszelf, Heere, en voor uw aangezicht komen, iets anders hebben te verwachten dan dat u ons eeuwig zult wegstoten. Maar dat u daarin geen lust hebt, Heere, dat blijkt als u ons vanmorgen samen roept rondom het woord en als u ons tot bekering roept. Tot geloof roept. Tot de zaligheid roept. Heere, u bent de God die geen lust hebt in de dood van de goddeloze en van de zondaar. Maar u wil dat we ons zullen bekeren, dat we zullen leven. En Heere, geef dat vanmorgen woorden zullen zijn die door zullen dringen tot in het hart van een jongen en van een meisje, van een ouder, die onbekeerd, onboetvaardig in de kerk zit vanmorgen. Die buiten de Heer Jezus Christus is. Dat het woord, Heer, met macht en heerlijkheid door zal dringen tot in hun hart. En ze niet anders meer kunnen, Heer, dan buigen voor uw voeten. In geloof, in aanbidding, in verwondering. En ze de Zoon zullen kussen, hem zullen omhelzen, hem zich zullen toe-eigenen. Heere, stort aan uw Heilige Geest op ons uit. Uw Geest die toch Heer is en die levend maakt en geef dat vanmorgen de harten van de doden zullen leven. De oren van de doven zullen opengaan. De ogen van de blinden geopend worden. En dat u de gevangenen vrijheid schenkt. Dat de banden van ongeloof en van aanvechting gebroken worden. En dat u mensen stelt in de vrijheid van de kinderen van God. Dat ook zij die u lief hebben, Heere, vanmorgen door het onderwijs vanuit de schriften vertroost mogen worden, gesterkt mogen worden. En Heere, dat onze lofzang vanmorgen door het onderwijs wat u ons geeft meer en meer zich zal verdiepen. En we meer en meer zullen zingen vanuit ons hart, vanuit de bodem van onze bestaan, loof de Heere mijn ziel. en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Omdat u het waard bent, Heere, om geloofd te worden. Omdat u de God bent van volkomen zaligheid. Heere, verheerlijk vanmorgen uw naam in ons midden. En dan kent u ons, Heere, dan kent u ook de vragen die we vanmorgen hebben meegenomen naar de kerk. U kent onze zorgen, ons verdriet, onze pijn. Als er zijn die vanmorgen thuis met ons meeluisteren, omdat ze niet in de kerk kunnen komen vanwege ziekte, vanwege ouderdom ook, Heere, wilt u ze dan gedenken naar de rijkdom van uw genade? Wilt u geven dat de ouderen van de gemeente in hun ouderdom groen en fris mogen zijn om te verkondigen uw deugden, uw heerlijkheid? Dat het mannen en vrouwen mogen zijn, vaders en moeders in Israël. En wie de jongeren van de gemeente zich mogen optrekken. Aan wiens voeten de jeugd van de gemeente zitten mag om te horen wie u bent. Heere, geef hen een mond om te spreken. Van uw goedheid en van uw trouw. Gedenk, Heere, de zieken van de gemeente, wilt u ze omringen met uw genade, ze ondersteunen en sterken. Ook hen, Heere, die psychisch te lijden hebben. Aan de buitenkant is het vaak niet te zien, Heere, maar van binnen kan het zo donker zijn, kan het zo vermoeid zijn, kan het zo duister zijn, zo mistig, zo mat. Heere, wilt u ook dan in de nacht van het leven uw licht laten schijnen. Betonen dat u een God bent van nabij. Heer, omringt u zo de gemeente met uw trouw en genade. In het bijzonder bidden u voor Eli Hoogendijk. Heer, het had zo anders kunnen aflopen in de afgelopen week. Heer, we danken u dat hij in het leven gespaard bleef. En we bidden u, Heere, geef ook verder herstel als hij thuis herstellen mag van de verwonding die hij opliep. Heere, wilt u ook hem in zijn jonge leven beveiligen en bewaren met uw genade. Dat hij dwars door alle dingen heen u mag kennen en u mag liefhebben. Ja, Heere, geef dat al de kinderen van de gemeente. Dat ze dicht bij u mogen leven. Bewaart u ze, Heere, bij u en bij uw woord, ook wanneer ze opgroeien. Heere, gedenk zo deze gemeente, laat het een gemeente zijn waarin uw eer en heerlijkheid schitteren mag. Zegent u het werk, Heere, van evangelisatie, dat ook hier gebeuren mag, dat het woord wat de gemeente mag uitstrooien in de wijken die om de kerk heen liggen, dat dat woord, Heere, dat zaad ook ontkiemen zal, vruchten zal dragen. Dat zondaren zich zullen bekeren tot u, dat mensen zich zullen voegen bij de christelijke gemeente. Dat uw belofte werkelijkheid wordt, Heere, dat van alle kanten de mensen zullen toestromen uit oosten en westen, uit noorden en zuiden, om aan te zitten in uw bruiloftzaal. Heere, zegent u zo uw woord, uw evangelie. U belooft het toch zelf dat dat woord niet leeg tot u zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. En Heere, dat wat u behaagt is toch de bekering van zondaren. Is toch de redding van mensen. Is toch de versterking en de bemoediging, de opbouw van uw kerk. Heere, laat dat dan vanmorgen de werkelijkheid zijn hier en overal waar uw woord klinken mag. Dat dat woord in al de omstandigheden van ons leven heerschappij mag hebben. Heere, gedenk ons zo naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, we openen vanmorgen het woord in het Oude Testament in het boek Genesis. En we lezen daarvan de hoofdstukken 6 en 7. Genesis 6 en Genesis 7 als schriftlezing. En we lezen daar: en het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is. Toch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochters van de mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zei: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte van de hemel toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond in de ogen van de Heere genade. En dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor het aangezicht van God en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van gooferhout, met kameren zult u deze ark maken, en u zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat u haar maken zult: 300 ellen zij de lengte van de ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. En u zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven, en de deur van de ark zult u in haar zijde zetten. U zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En u zult in de ark gaan, u en uw zonen en uw huisvrouw, en de vrouwen van uw zonen met u. En u zult van al wat leeft van alle vlees, 2 van elk doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard, 2 van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En u, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Daarna zei de Heere tot Noach: ga, u en uw ganse huis, in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle rijnvee zult u tot u nemen 7 en 7, het mannetje en zijn wijfje, maar van het vee dat niet rein is 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte van de hemel 7 en 7, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik het doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaar oud als de vloed van de wateren op de aarde was. Zo ging Noach met zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege de wateren van de vloed. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die 7 dagen dat de wateren van de vloed op de aarde waren. In het 600ste jaar van het leven van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag van de maand, op dezezelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken, de sluizen van de hemel geopend, en een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltje van allerlei vleugel, en van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. En die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde, en de ark ging op de wateren. De wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest. Van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop, en alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in de neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens af tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte van de hemel. En zij werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst, terwijl we samen zingen. Uit Psalm 34, het 6e, het 8e en het 9e vers. Psalm 34, vers 6. Komt, kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat u uw plicht betracht, wat zeren vrezen zij. In vers 8, God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En vers 9, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijd, nabij en goed in tegenheid en smart. Psalm 34, de versen 6, 8 en 9. Gemeenteuitgangspunt voor de preek van vanmorgen zijn de woorden die we lezen in het laatste gedeelte van Genesis 7 vers 16. We lezen en de Heere sloot achter hem toe. En deze woorden vormen ook het thema voor de preek. De Heere sloot achter hem toe. En we letten op twee gedachten. In de eerste plaats, Gods oordeel komt. En in de tweede plaats, er is behoud in de ark. Gods oordeel komt en er is behoud in de ark. Gemeente jongens en meisjes, het is het jaar 1916. 4 jaar na die vreselijke nacht waarin de Titanic, dat grote passagiersschip, op een ijsberg voer en zonk. In het Canadese plaatsje Hamilton komen de overlevenden van die scheepsramp bij elkaar. En tijdens die bijeenkomst staat er een jonge man afkomstig uit Schotland op en hij zegt: ik ben een van die overlevenden van de Titanic. Een van die 1528 opvarenden die in die nacht in het koude, donkere water van de oceaan terechtkwam. Ik kon me drijvend houden door op een stuk wrakhout te klimmen. Terwijl ik daar in die donkere nacht in dat koude water ronddreef, bracht een golven zwemmende man naar mij toe. Hij had zich vastgeklemd ook aan een stuk wrakhout. En toen hij vlak bij me was, riep hij me toe: jongeman, ben jij gered? Ik zei: nee, dat ben ik niet. En hij antwoordde mij: geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden. Hij deed zijn reddingsvest uit en gooide dat naar me toe en riep: jij hebt dit harder nodig dan ik. Een golf dreef hem weg en ik zag hem ook tegen anderen roepen. En vreemd genoeg was hij een paar minuten later weer in mijn nabijheid en hij riep me opnieuw toe: ben je nu gered? Nee, riep ik terug, ik kan niet zeggen dat ik dat ben. Met de laatste krachtsinspanning riep hij opnieuw: geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden. Het waren zijn laatste woorden voor hij uitgeput en bevangen door de kou wegzonk in dat donkere water van de Atlantische Oceaan. En daar gebeurde het. Met 2 mijl water onder mij kwam ik, George Henry Cavill, tot geloof. De laatste bekeerling van dominee John Harper. Deze dominee was 39 jaar oud toen hij op 14 april 1912 met de Titanic wegzonk in het koude water van de oceaan. Hij was met zijn 6-jarige dochtertje op weg naar Chicago om daar op uitnodiging het evangelie te preken. En deze John Harper heeft een leven dat gekenmerkt wordt door een grote bewogenheid met zondaren. Op 18-jarige leeftijd stond hij op de hoeken van de straat en preekte het evangelie: laat u met God verzoenen. Toen hij in de gemeente stond, bracht hij de nachten vaak door in gebed, worstelend om het behoud van zijn gemeente. En zijn prediking wordt getypeerd door die ene vraag: ben jij gered? En gemeente, dat is de meest belangrijke, de meest wezenlijke vraag van ons leven. Dat is de vraag die ook vanmorgen op u en op jou en op mijn hart afkomt. Zijn wij gered? Als er vandaag een einde komt aan ons leven, of als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zijn wij dan als die wijze maagden uit de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt, die olie in de lampen hebben en die met de bruidegom meegaan de bruiloftzaal in? Of geldt van ons wat de Heere Jezus van die andere maagden zegt: en zij begonnen buiten te staan, buiten in de duisternis, buiten waar het oordeel van God je eeuwig omvangt. Het is een van die twee. Of binnen. Of buiten. Als God de deuren van de genade dicht doet, dan gaat die deur achter je dicht. Of voor je neus. Binnen. Of buiten. Gemeente, bent u, ben jij behouden? Of sta je straks buiten in het oordeel? Nu is dat laatste, gemeente, geen makkelijke boodschap. Eigenlijk weten we met dat oordeel van God niet zo goed raad. Want waarom zou dat oordeel van God over ons leven ontbranden? Waarom zou het vanmorgen in de kerk moeten gaan over Gods oordeel en over de hel als plaats van ondergang en van eeuwige verlorenheid? Waarom zouden we ook daar in de kerk elkaar voor waarschuwen? Als we morgen samen naar die hoofdstukken luisteren die we ook samen hebben gelezen, gemeente, dan ontdekken we van dat oordeel van God in ieder geval dit. Dat oordeel van God niet zomaar ontbrandt. Dat God in zijn oordelen niet grillig en onberekenbaar is en dat je met God nooit weet waar je aan toe bent. Het oordeel van God, dat laten die hoofdstukken uit Genesis ons zien. Dat oordeel van God is antwoord, is reactie op de zonde van de mens. De zondvloed, dat water van de zondvloed, dat komt omdat de aarde door en door verdorven is. En wat gebeurde er dan op die aarde, jongens en meisjes? Misschien zijn we geneigd om te denken aan die wereld voor de zondvloed, dat een wereld was waarin eigenlijk alleen maar mensen woonden zoals Lamech, over wie je in Genesis 5 leest. Lamech, de geweldenaar. Lamech die niet één vrouw heeft, maar die heeft er twee. Lamech die nogal bruut is in zijn kracht en die een jongetje nog wel doodslaat om een schram of een buil die hem wordt toegebracht. Lamech, een man die zich door niets en door niemand ook maar iets in de weg laat leggen, die met God in ieder geval geen rekening houdt, die heel autonoom, heel zelfstandig zijn weg door het leven gaat. Als de wereld bevolkt wordt door dat soort mensen, zeg je. Door mensen die zo geweldig zijn, zo bruut zijn, zo agressief zijn, zo wreed zijn. Ja, dan is het toch geen wonder dat het oordeel van God een keer over die wereld komt. En dat soort mensen een keer verloren gaan. Maar is dat terecht, gemeente? Is die wereld van voor de zondvloed nu een wereld waar alleen maar mensen leven zoals Lamech? Mensen die geweldig zijn, die bruut zijn, die agressief zijn, die wreed zijn, die zich uitleven in de zonde, die met God geen rekening houden? Ja, die mensen die zijn er geweest en meer dan we misschien ons kunnen voorstellen. De wereld, zegt Genesis, is vervuld met wrevel, is vervuld van geweld. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het viel me bij de voorbereiding van de preek op dat als de Heer Jezus het heeft over zijn komst in heerlijkheid, dat zal zijn, zegt hij, als in de dagen van Noach. En dan geeft Jezus een typering van die dagen van Noach. En wat zijn dat voor dagen, zegt hij? Nou, dat zijn dagen waarin men eet, waarin men drinkt, waarin men ten huwelijk geeft en waarin men ten huwelijk neemt. Men eet, men drinkt en men trouwt. Dat is eigenlijk heel burgerlijk, vindt u niet? Eten, drinken en trouwen. Wij zouden zeggen huisje, boompje, beestje. Niet meer en niet minder. Is dat alles? Geen mensen die zich uitleven in de zonde. Geen mensen die elkaar uitmoorden om een schram of een buil. Mensen die een gewoon burgerlijk leven leiden. En toch ontbreekt er één ding, zegt Jezus. En zij bekenden niet. Ze beleden niet. Bij al dat burgerlijk in hun leven was God er niet. Had God er geen plek, rekenden ze met God niet. Nu komt de Genesis 6 die lijn tegen, dat de zonen Gods de dochters van de mensen aanzagen. En Er is wel wat verschil over, van mening over die betekenis de zonen gods. Maar als we het erop houden dat het mensen zijn uit de heilige geslachtslijn van Seth. Hè, uit de geslachtslinie waarin de naam van de Heere werd aangeroepen. Waarin de naam van de Heere geprezen werd en aangebeden werd. Dat zijn mensen die kijken naar die andere geslachtslijn. De lijn van Kain, de lijn van de zonde. De mensen die helemaal opgaan in de wereld. En zij leven volgens het vlees. Zij zien, zij begeren en zij nemen. De woorden die Genesis 6 daar gebruikt zijn woorden die je ook tegenkomt in Genesis 3. Zien, begeren en nemen. Dat is de levenshouding. Leven bij wat men ziet, wat je begeert en je neemt. Leven vanuit je gevoel, leven vanuit je innerlijke begeerte, vanuit je innerlijke verlangens. Vanuit je vlees. En God heeft er geen plek in. Die mensen komen al een stuk dichter bij ons, vindt u niet? Kijk, als het gaat over Lamech, dan ga ik een beetje vanuit dat er vanmorgen niemand in de kerk is zoals Lamech. Die zegt, oh wee, als er iemand in de winkelstraat mij een keer per ongeluk aanstoot, dan is die er geweest. Ja, zo zit u vanmorgen niet in de kerk. Maar dan misschien wel met dat leven wat Jezus tekent. Eten, drinken en trouwen en verder niets. Wat heeft God met mijn leven te maken? Met mijn werk te maken? Met mijn studiekeuze te maken? Zonder God. En God ziet die wereld. God ziet wat die mensen doen, zegt vers 5 van hoofdstuk 6. God ziet die mensen daar op de aarde leven, ziet die mensen daar op de aarde zich bewegen. En dan kijkt God verder, jongelui, dan naar wat die mensen daar doen of wat die mensen daar zeggen. God kijkt tot in het hart van die mensen. God kent dat innerlijk van die mensen. En God ziet dat innerlijk van die mensen, de gedachtenwereld, de gedachtenspinsels van dat hart, ten eenenmale boos zijn. God ziet dat die mensen een hart hebben, een innerlijk hebben, dat niet deugt. En dat is een oordeel, dat geldt niet alleen die mensen van voor de zondeval. In Genesis 8, als Noach en zijn zonen uit de ark komen, dan worden die woorden herhaald. Dat blijft blijkbaar zo. En dat is het grote probleem, gemeente, van ons leven. Dat we niet alleen maar zonde doen. En dat we geen zondaar zijn omdat we zo af en toe eens fouten maken in ons leven. Maar onze zondige daden, onze zondige woorden komen voort vanuit een hart, vanuit een innerlijk dat niet deugt. Vanuit een innerlijk dat los van God is. Dat niet op God gericht is, niet op zijn woord gericht is, niet op zijn wet gericht is, maar de wet van God niet meer in het hart geschreven staat. Maar wat gericht is op jezelf, op je eigen ik. Dat geldt ons allemaal. Als Paulus dan in Romeinen 3 het leven van de zondige mens tekent, dan zegt hij, God kijkt rond in deze wereld of er iemand is die goed is, iemand die rechtvaardig is. En God vindt er niet eentje, maar van al die mensen geldt dat niemand rechtvaardig is en dat het hart van die mens boos is en de keel een geopend graf. En dat de slangenvenijn onder hun lippen is en een tong vol van bedrog enzovoort enzovoort. Mensen die geneigd zijn om, zo zegt de catechismus dat dan, God en de naaste te haten. En dat wil niet zeggen dat je altijd met een gebalde vuist staat. Maar heel simpelweg dat je altijd geneigd bent God en de naaste op de tweede plek te zetten in je leven. Wij zijn mensen, zo zegt Luther dat dan. We zijn mensen die naar onszelf zijn toegebogen, op onszelf gericht. Dat is het probleem van ons leven, gemeente. Ons hart deugt niet. Dan kun je je afvragen in deze wereld, hè, waarom al die oorlogen, waarom al dat geweld, waarom leren we nou met elkaar niet van de geschiedenis? Waarom lopen al die vredesbewegingen op niets uit, gemeente? Nou, hier ligt het antwoord. Omdat het hart van de mens ten alle dagen alleen maar boos is. Dat ziet de Heer. Mensen die hem niet langer liefhebben boven alles. Mensen die de naaste niet liefhebben als zichzelf. Mensen die helemaal gericht zijn op zichzelf. En als God dat dan ziet, gemeente, dan staat er dat het God berouwt dat hij de mens gemaakt heeft. God heeft er berouw van. En het smart hem aan zijn hart. Het doet hem pijn als hij die wereld ziet. Het raakt hem tot in het diepst van zijn ziel. Het berouwt hem. Daar hoor je iets in van, God heeft er spijt van. En God is er klaar mee. God heeft lang geduld gehad. God heeft kosten nog moeite gespaard om die wereld weer terug te winnen voor zichzelf. En men wil maar niet luisteren. God heeft er berouw van. Dat is geen makkelijke tekst. Want als u een beetje Bijbel vast bent, dan zegt u, ja, maar er staan ook teksten in de Bijbel waarin staat dat God geen berouw kan hebben zoals een mens. God is immers geen mens dat het hem berouwen zou. God is immers geen mens die overvallen door emoties ergens ineens maar spijt van kan hebben. En al Gods daden zijn God toch al van eeuwigheid bekend. En Calvijn zegt bij zo'n tekst als deze, God past zich in zijn spreken aan ons bevattingsvermogen, zodat wij het enigszins kunnen begrijpen. Ja, dat is waar, gemeente. God past zich enigszins aan ons bevattingsvermogen, want anders zouden wij God niet kunnen begrijpen. Dat is waar. Maar daarmee moet je teksten als deze niet gaan relativeren, alsof God geen berouw zou kunnen hebben en alsof God geen smart zou kunnen hebben. Alsof God kil, koud en onbewogen zonder enig gevoel is. Nee, God wordt er niet door overvallen. God wordt niet door zijn emoties beheerst. Maar die woorden over Gods gevoel moeten we denk ik wel heel serieus nemen. Als er staat dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid, gemeente, dan hebben we dat goed tot ons te laten doordringen. En als hier staat dat het God berouwt en dat het God smart, dan zijn dat woorden die het ons op het hart binden, dat de zonde met God iets doet. Dat het pijn doet. God ziet zijn schepping die hij gemaakt heeft. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En God ziet zijn schepping in puin liggen. Overgegeven in de handen van de boze. En de mens boos en zondig. En dan zegt God, en ik zal verderven. En je proefde de pijn in al wat ik gemaakt heb. Dan komt Gods oordeel over de zonde. En dan moet u erop letten, gemeente, dat oordeel van God dus niet direct komt. Dit woord, ik zal verderven, dat woord komen we niet tegen in Genesis 3. Daar waar de zonde zijn intrede doet in de wereld. Daar waar de mens een hart krijgt dat ten alle dagen alleenlijk boos is. Daar komt God ook. En onze belijdenis zegt dat schitterend. Hè? Wij geloven dat onze goede God, ziende dat de mens zich al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, dat God zich begeven heeft. God is op weg gegaan. God neemt het initiatief. God gaat. Toen die mens al bevende voor hem vloot, God roept hem tevoorschijn om die mens te troosten. Om te behouden. God heeft geen lust in de dood van de zondaar. En dan, gemeente, duurt het 1650 jaar zo ongeveer. Vanaf Genesis 3 tot aan dit moment waarop God zegt, ik zal de aarde verderven. Jaren waarin gepreekt is. Jaren waarin mensen de zondaren tot bekering hebben geroepen. Jaren waarin God geduldig geweest is. En dan komt God en dan zegt God, en nou is het klaar, het berouwt mij, het smart mij. En dan duurt het nog 120 jaar. 120 jaar waarin een man, Noach, een man die genade vindt in de ogen van de Heer, een man die door de Heer wordt afgezonderd, een man aan wie God bekend gaat maken wat hij doet, een man die de Heer ook op zijn woord gelooft. Die een prediker van de gerechtigheid wordt. Noach, hij moet 120 jaar gaan preken. En de wereld gaan voorbereiden op dat komende oordeel van God. 120 jaar en er komt geen mens tot bekering. Moet je zich voorstellen. Jongelui, moet je je voorstellen, 120 jaar. Gaat Noach aan het werk. Er is een mens die luistert. Noach gelooft het woord van God. Noach gaat op dat woord van God die ark bouwen. En dan komen de mensen bij Noach. Noach, wat ga je doen? En Noach zegt, ik ga een boot bouwen, een ark. Een kist. Want er komt water. God gaat deze aarde veroordelen. En die mensen hebben Noach eens een keer aangekeken en zegt, Noach, hier? Een boot? En er is geen water te bekennen. Noach, je bent niet wijs. Noach, kom maar toch op, man. En Noach staat alleen. En Noach is een mens geweest van gelijke beweging als u en als jij en als ik. En ik zal het heel eerlijk zeggen dat ik ook wel eens gestaan heb, hoor. Zondag op een parkeerplaats ga je preken. En dan zie je al die mensen voorbij rijden. Al die mensen naar het strand gaan en naar het bos gaan. En zonder God. Dan denk je, zijn zij nou gek of ben ik het? Noach. Hij gelooft het woord van God. Hij gaat bouwen. En elke hamerslag is een roep tot bekering. En er gaat niemand mee helpen. Er gaat niemand die geloven. Dan klinkt na 120 jaar opnieuw de stem van de Heere Noach. Kom in de ark. Bij mij. En Noach is in de ark gegaan. Een week van tevoren. Opnieuw een prediking voor al die mensen daar op de aarde. Noach gelooft. Neemt dat woord dus heel serieus. Noach heeft niet voor niks die ark gebouwd. Noach gaat naar binnen. En dan komen de dieren, jongens en meisjes, die komen door de Heere, worden ze er naartoe gebracht. En daar komen twee olifanten aangelopen. En daar komen twee mieren aangetrippeld. En daar komen de egeltjes en daar komen de koeien en daar komen de schapen. Ze komen van alle kanten naar die ark en ze gaan allemaal naar binnen. Ze krijgen van Noach allemaal een plekje. En al die dieren die naar de ark komen, die preken, kom, ga met ons en doe als wij. Kom, want dat oordeel van God komt. Kom en word behouden. Gemeente, hoe vaak hebt u, hoe vaak heb jij niet naar die prediking geluisterd? De prediking dat het oordeel van God komt. Nee, geen watervloed. Maar God komt om deze wereld te oordelen. En al de zonde en al het onrecht zal door het vuur vergaan. Slechts degene die in Christus geborgen is, slechts degene die de ark van het behoud is binnengegaan, slechts die zal behouden zijn. Ik vraag het je maar recht op de man afgemeten. Bent u, ben jij in Christus geborgen? Eerlijk antwoord vanmorgen. Ja. Of nee. De Heere nodigt u vanmorgen. Als je buiten staat. Om de ark binnen te gaan. Heel indringend stelt de Heer je vanmorgen de vraag. Mensenkind, waarom zou u, waarom zou jij sterven? Waarom zou je verloren gaan? Waarom zou je de eeuwigheid doorbrengen in de eeuwige nacht? Ik wil dat je je bekeert, zegt de Heer. Ik wil dat je leeft. Ik wil dat je tot mij komt. En die deur van de genadegemeente gaat een keer dicht. Die deur van de ark gaat een keer dicht. Of achter je of voor je neus. En wat houdt ons dan tegen, gemeente, als we buiten blijven staan? Wat houdt die mensen in de dagen van Noach tegen? Het staat er niet, maar je kunt daar wel wat over nadenken, gemeente. Er zijn er daar misschien in die dagen van Noach, die hebben een beetje staan dralen bij die ingang van de ark. Die hebben misschien wel eens gedacht, stel je nou eens voor dat Noach gelijk heeft. Dat oordeel van God inderdaad komt. En er kwamen vrienden langs en die zeiden, kom op je niet zo somber. Als het waar is wat Noach zegt, waarom zou je dan nu je tijd verdoen met de ark? Die ark komt wel een keer klaar. En als Noach dan gelijk heeft, dan zien we wel weer. Dus ze gingen over tot de orde van de dag komt later wel. En er waren er misschien ook wel die zeiden, je moet dan die woorden van Noach niet te zwaar tillen. Weet je, als dit nou echt waar zou zijn, dan zouden er wel meer mensen zijn die dit geloven. Geloof je echt dat God al die mensen dan zomaar in dat water zal laten verdrinken? Kom nou. En anderen drentelden misschien wel voor die ingang heen en weer. En die hebben misschien ook wel eens hun voet op die loopplank gezet. Zo van, zal ik wel, zal ik niet. En dan keken ze weer eens achterom. En dan zagen ze hun vrienden gaan. En dan zagen ze die wereld met alles wat die wereld ook te bieden had. En ze dachten, ja, dat moet ik dan allemaal dus ook voor opgeven. Dat moet ik dan dus allemaal ook loslaten. Dus ze gingen toch weer terug. Gemeente, als u buiten Christus bent, wat houdt u, wat houdt jou dan tegen? Is het dit? Dat je beseft dat geborgen worden in Christus, binnengaan in de ark, betekent dat je je moet bekeren, betekent dat je dingen moet loslaten. En dat wil ik nou juist niet loslaten. Dat komt later wel, zeg je. Oh ja? En als er dan geen later komt, sta je toch buiten? De duivel zegt altijd dat komt later wel. Maar de Heere zegt heden. En heden is niet als u straks de kerk uitgaat, heden is nu. Of sta je bij de deur en zeg je, ja maar, ik durf eigenlijk niet naar binnen. Mag ik dan wel binnenkomen in die arken? Zou er nou voor mij wel redding, zou er voor mij wel behoud zijn? Als God naar mijn leven kijkt en mijn ongerechtigheid ziet en mijn zonde ziet, kan ik dan, mag ik dan? Je zegt, ja die deur die staat open, maar staat die deur nou ook open voor mij? Ja gemeente, waarom zou die deur voor u, waarom zou die deur voor jou niet openstaan? Als de Heer u nodigt, alle gij einden van de aarde, kom tot mij en word behouden. Zou jij er dan niet bij horen? Wie nodigt de Heer daarom de ark in te gaan? Noach. En was Noach een man beter dan u, beter dan jij? Nee, van Noach geldt ook dat het gedichtsel van zijn hart ten alle dagen boos was. En het geheim dat Noach daar die ark mag binnengaan is niet omdat Noach beter was dan alle andere mensen, maar omdat Noach in de ogen van de Heere genade vond en omdat de Heere zelf hem nodig. Dat is de grond waarop Noach naar binnen gaat. Kom bij mij, ga in de ark. En diezelfde reden, gemeente, diezelfde grond hebben ook wij. De nodiging van de Heere, kom bij mij en word behouden. En de Heere bemoedigt wie zegt, en wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Ja, maar ik kan niet geloven. En maar als de Heere het je beveelt, gemeente, dan belooft hij ook dat hij het je leren zal. En al die verhinderingen die u opnoemt om toch maar te blijven buiten Christus, zijn vals. Want er is geen verhindering. Ook die zonde van u niet. Want Christus nodigt de zondaar. En hij heeft zelf de zonde gedragen op het hout. Hij heeft zijn leven gegeven tot verzoening voor een ieder die gelooft. Hij heeft de wet vervuld, de vloek gedragen, gemeente. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Hij is de volkomen zaligmaker. Wie tot hem komt, wordt behouden. Slechts in de ark is er behoud. En de Heere sloot de deur achter hem toe. Even voorstellen wat dat geweest is, hè, die dag. Noach in de ark, die dieren in de ark. En dan komt het moment en dan doet niet Noach de deur dicht. Maar de Heere doet de deur dicht. De Heere zegt, nou is het klaar. Dat is voorbij. Deur dicht. En dan gaat het regenen. Niet een klein beetje, maar de sluizen van de hemel gaan open. En de regen stort naar beneden. De aarde gaat open, het water bruist omhoog. En die mensheid buiten de ark komt tot de ontdekking dat het oordeel van God echt is. Maar te laat. buiten de ark. En het doopformulier zegt, het is de onboetvaardige wereld die buiten staat. De onboetvaardige wereld, dat wil zeggen de wereld die niet buigen wilde. De wereld die niet geloven wilde. De wereld die niet bekeren wilde. Dat is aangrijpend, gemeente. Dan heeft de Heer je genodigd, ernstig en welmenend. Dan heeft de Heer je geroepen. Dan heeft de Heer je met zijn woord voortdurend achterna gelopen. Niet willend dat je verloren zou gaan. Maar je hebt je eigen ondergang bewerkt. Onboetvaardig. Sluit de deur voor je neus. Of binnengegaan. Zoals Noach. Of Noach mag geweest zijn, gemeente, dan gaat de deur dicht. De Heere doet de deur dicht. De Heere doet de deur dicht. En dan wordt het in die ark donker. En dan gaat die plasregen neervallen. Het oordeel van God komt. En de spanten van de ark, die hebben gekraakt. Zou Noach niet gedacht hebben, zou die ark het houden? Zou die ark betrouwbaar zijn? Zou het goed komen? Noach heeft het ervaren, ja. Gods handen dragen ook deze ark. En God draagt Noach dwars door het water van het oordeel. Naar een nieuwe wereld. Uit genade. Omdat Noach het geloofde. En hoeveel vaste gemeente, hoeveel zekerder is Christus als ark van behoud. Hij is door het oordeel heen gegaan. En wie in hem gelooft, is met hem door het oordeel heen gegaan, op weg naar een nieuwe wereld. Ben je in hem geborgen? Dan heb je zekerheid. Dan mag je met verwondering het zeggen, Heere, wat bent u goed. Gered. Behouden. Ik eindig met de woorden van een lied. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doon, en Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Ontwaken, sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest al verdwaasde voor het leven, de dood? Ontwaakt gij die slaapt in de zonde met spoed. De nacht is zo lang reeds verdwenen. Het licht der genade met blijdschap begroet. Heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. En groot is uw roeping, heilig uw taak. De uren zijn weinig. Ontwaak dan. Ontwaak. Sta op uit de doden, o zondaar. En leef. Dat Christus ook over u ligt, sta op uit de doden, o zondaar, of beef, voor God en het jongste gericht. Nog wekt u de heiland, nog is er raad, sta op uit de doden, het is spoedig, te laat. Sta op en leef. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Vreest Heeren, macht en dienst zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. Vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, de versen 6 en 7. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, u beloofde toch zelf dat het bevel van geloof en bekering in de handen van uw Heilige Geest een krachtig zwaard is. Een krachtig middel is om de harten te openen en om zondaren tot bekering te brengen. En we bidden u, Heere, laat dat zwaard vanmorgen onze harten treffen. Dat het open gaat. We zullen opstaan en leven. En wanneer, Heere, uw geest, die Heere is en levend maakt, ons heeft ingewonnen voor Christus en onze bezwaren heeft weggenomen, dan danken en loven wij u. Dat u ons van de komende toren verlost heeft om ons in een nieuwe wereld te doen leven met u. Om eeuwig u te verheerlijken. En Heere, dan kunnen we onszelf ook niet op de borst kloppen. Dan hebben we het alles aan u te danken. Aan uw genade, die onverdiend is. Aan uw liefde, die wij niet kunnen narekenen. Dan mogen we ons alleen maar verwonderen, Heere, over zoveel goedheid tegenover zoveel zonde. Gaat u met ons mee, Heer, en bewaart u ons. Gedenk zo de gemeente, gedenk de broeders van de kerkraad. Geef ze de wijsheid en de genade om de gemeente te leiden. Gedenk onze broeder die aan deze gemeente verbonden is als dienaar van het woord. Geef ook hem wat hij nodig heeft. Om telkens weer in het midden van de gemeente de schriften te openen en uw woorden te spreken. Gedenk ook onze broeder die vanmiddag het woord bedienen mag. Geef ook hem wat hij nodig heeft. En dat de gemeente zo een rijk gezegende zondag mag hebben aan uw voeten. Heere, zie ons zo aan in uw Zoon, de Heere Jezus. En aanvaard onze dank om het evangelie dat onverdiend aan ons verkondigd werd. Amen. De gemeente, we zingen tot slot Psalm 103, de versen 1 en 4. 103, de versen 1 en 4. De gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.